Een demonstratie voor vrede. Ik denk het belangrijkste onderwerp op dit moment in heel de wereld.
Dag meneer, mag ik u vragen?
Jazeker, ja, vertel.
Wat bent u hier aan het vastleggen?
Ik film voor de website van Vredesdemo. Voor het YouTube-kanaal, dat er aan zit te komen. Want het is er nog niet, maar het gaat vanavond online. YouTube-kanaal van Vredesdemo.
Want het NRC, daar is alles om te doen natuurlijk. Die beweert dat bepaalde beelden hier op Russische media worden uitgezonden.
Nou ja, kijk, het NRC, die zou ik niet al te serieus nemen. Dus deze krant zuigt alles uit de duim. Niet interessant. Kun je gewoon overslaan.
Dames en heren, niemand minder dan de Kees van de Pijl. Groot applaus.
Ja, ik zal het heel kort houden, beste vrienden. We maken allemaal beelden mee waar de meeste mensen eigenlijk niet meer naar willen kijken. Zo bloeddorstig is het allemaal. En de vraag die bij mij opkomt is: hoe kan het dat het Westen iedere vorm van stopzetting van het geweld, zowel in Oekraïne als in Gaza, verhindert? We weten allemaal dat in februari 2022, direct na de Russische inval in Oekraïne, om te voorkomen dat het oosten, de oostelijke provincies, onder de voet zouden worden gelopen, dat er toen overleg begon tussen Kiev en Moskou. En onder leiding van Turkije leidde dat ertoe dat in maart, april tekenen waren dat er een serieuze overeenkomst kon worden gesloten. Die werd toen verhinderd door Engeland en Amerika. Hetzelfde is nu gebeurd, iets dergelijks is nu gebeurd, dat in de Verenigde Naties, in de Veiligheidsraad, een oproep is gedaan om te komen tot een staakt het vuren. En ook die oproep is getroffen door een veto van de Verenigde Staten. Nogmaals, de vraag is: waarom zijn wij aan die kant? Waarom zijn wij aan de kant van het ophangen van Israëlische vlaggen, terwijl die al lang weggehaald hadden moeten worden? Als je denkt aan het brute geweld wat tegen burgers en hoofdzakelijk ook kinderen wordt ingezet. Mijn gevoel, en daar ik hou het heel erg kort, mijn gevoel is dat dat komt omdat het Westen in wezen aan zijn laatste energie begonnen is. Het Westen is in een diepe crisis en dat is niet alleen een economische crisis die ons een deze dagen als een bom zal treffen, maar het is ook een crisis van het imperialisme. Dat wil zeggen, de poging om Oekraïne tot een frontstaat van de NAVO te maken is in feite mislukt, tegen enorme kosten voor de Oekraïnse maatschappij die, mogen we wel zeggen, ingestort is. Hetzelfde met Israël. Ook de Israëli's, de fascistoïde machthebbers die daar nu al een generatie aan de bewind zijn, onder leiding nu van Netanyahu, ook die voelen dat hun dagen geteld zijn en dat de steun die ze kunnen verwachten van Amerika minimaal zal zijn in de praktijk. En volgens mij komt daaruit voort dat zowel in Oekraïne als in Gaza het besef is ontstaan: wij moeten dit maar uit laten vechten. Ik weet niet wie de Amerikaanse woordvoerder heeft gezien van, ik dacht van Defensie of van Buitenlandse Zaken, die zei: ja, dit is een oorlog, heel veel mensen zullen omkomen, het is verschrikkelijk, oorlog is verschrikkelijk, maar hij heeft geen woord gezegd over wat het Westen zou kunnen doen om daar een eind aan te maken. De kern van de zaak is: het Westen is opgebrand, is bezig om zijn laatste energie te verstoken. En ik denk dat we niet moeten denken dat dat begin volgende week allemaal in orde is gekomen en dat we dan een eind aan de gevechten zien. Dit kan nog jarenlang duren en al die jaren zullen wij meemaken dat deze oorlogen uitgevochten worden en nog nieuwe daarbij. Heel erg ver in de toekomst is er een licht aan het eind van de tunnel. Maar voorlopig zullen wij ons moeten opstellen als, ja, getuigen van dit laatste gevecht wat door het Westen wordt geleverd. En jullie energie, ook al zijn we met weinig, we zijn met de belangrijkste mensen, ook de mensen die dit begrepen hebben. Jullie energie zal van beslissend belang zijn om onze beweging te vergroten en te proberen om in ieder geval Nederland uit dit fatale bondgenootschap los te maken. Dankjewel.
Weet u wat er helpt tegen oorlogsretoriek? Zet uw televisie uit, zet uw televisie uit. Weet u wat er helpt tegen oorlogsretoriek? Een ontplofte televisie, boom, van je Tirelli-recree.
Help, Rico, de Russen komen, want de communisten, de schuilkelders in, we gaan dood.
Weet u wat er helpt tegen een viruspandemie? Zet uw televisie uit, zet uw televisie uit. Weet u wat er helpt tegen een viruspandemie? Een overleden televisie? Van je tirelieren zien.
Help! Rico, ik ben besmet. Sluit me op, gooi de sleutel weg. Geef me een spuitje, ik ga dood.
De lucht is blauw. Het meisje springt haar touw van je 1, 2, 3. Haar oma lacht en er iets zacht, want harder hoeft het niet. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3. Weet u wat ruilt tegen massahysterie? Zet uw televisie uit, zet uw televisie uit. Wat ruilt tegen massa-hysterie? Met z'n allen op vakantie voor iedereen.
Help! Rico, er zit een man in een vliegtuig. Dat is een klimaatterrorist. Schiet hem neer!
Weet je wat ruilt tegen genderpolitiek? Zet uw televisie uit, zet uw televisie uit. Weet u wat er helpt tegen genderpolitiek en opgebouwde televisie? Treffen stieren leren hier.
See, you're gonna be happy. Your body will be mine. You possess nothing.
Weet u wat er helpt tegen stikstofallergie? Zet uw televisie uit, zet uw televisie uit. Weet u wat er helpt tegen stikstofallergie? Laat een scheetje met emissie
van een duizendje of drie. Rico, er staat een koe naar mij te schijten. Nou, schiet dat neer. Zet die boerderij af. We gaan dood.
Weet u wat er helpt tegen mediabedrog? Zet uw televisie aan, zet uw televisie aan. Weet u wat er helpt tegen mediabedrog? Een eigen wijsje met een missie. Dames en heren, dames en heren, ladies and gentlemen, komt dat zien, komt dat zien. Een eigen prachtig mens met een eigen missie, een eigen visie, zonder televisie. En zie. Het gras is groen, ik krijg een zoen. Je maakt mijn leven blij. Een melodie, och meisje zie. De koetjes in de wei.
Now you're gonna be dancing. Be happy.
Ja, beste mensen. Ik heb mijn tekst maar eens uitgeschreven, want we staan er nu voor de 7e keer. En het is een brief aan meneer Rutte. Natuurlijk omdat ik aangestuurd word door Moskou, heb ik vanmorgen nog even gebeld met Vladimir Poetin. Of hij het ook een goed idee vond. Hij zei, ja, ik wil hem even beoordelen. Maar goed, hij leest geen Nederlands, dus dat hebben we verder maar laten zitten. Past u op, meneer Rutte zal blij zijn met de brief. Geachte heer Rutte, eindelijk kwam de aap uit de mouw. U bent beschikbaar als de hoogste chef van de NAVO. In de propaganda is dat de Noord-Atlantische Defensiealliantie in werkelijkheid een expansieve imperialistische oorlogsmachine die onder het mom van veiligheid en internationale rechtsorde een reeks van lokale conflicten escaleert en maakt tot mondiale oorlog. Een fantastische baan, secretaris-generaal van de machtigste vernietigingsmachine uit de wereldgeschiedenis. Spin in het web van de grote presidenten die gaan over de westerse militaire operaties, die gaan over het lot van de volkeren, over het leven en de dood van honderdduizenden jonge militairen en burgers die worden opgeofferd in hun oorlogen. Op 8 juli trok u plotseling de stekker uit het Nederlandse kabinet. De wakkere critici wisten het toen al. Natuurlijk deed u even of het ook nog ergens over ging, de asielkwestie. Dat ligt altijd goed bij uw eigen VVD-achterban. Na jarenlang Europees beleid speelde u plotseling de verdediger van de belangen van de gewone Nederlander. In werkelijkheid had u het allemaal gehad met de kindertoeslagenschandaal en die irritante vragen van Pieter Omtzigt over de falende Belastingdienst. Dat wist u natuurlijk ook wel. Maar hadden ze nu niet een andere baantje voor die man? Het gezeur over de stikstofproblematiek. Natuurlijk, u reed ook gewoon liever 130 op de autobaan. En dan wilden ze ook nog een corona-enquête. Tja, u begreep zelf wel dat het hele burgerrechtenstelsel tot elastiek was geweest en dat er gewoon een coronadictatuur was ingesteld. Maar dat was nu toch voorbij? We gaan dat toch niet evalueren? Konden die wappies nou niet eens gewoon eens een keer hun mond houden? Nee. Hè? U ziet alle stront al boven komen en denkt, ik vertrek naar Brussel. U had het ook gehad met dat forum dat alsmaar doorzeurde over referenda voor het volk. U heeft het vaak gezegd, u houdt niet van referenda en u houdt niet van directe democratie. Democratie is voor u alles achter gesloten deuren afkaarten en dan het volk in een persconferentie vertellen wat er in de achterkamer is beslist. Democratie betekent dat het volk eenmaal in de 4 jaar naar de stembus mag en daarna keurig schikt in wat de achterkamer heeft beslist. En als ze ontevreden zijn, dan stemmen ze 4 jaar later gewoon op een andere partij. Sommigen dachten dat u echt bescheiden maatschappijleraar op een VMBO wilde worden. Dat zou prachtig zijn. Een fantastisch idee hoe u die allochtone jongeren in de Schildersbuurt vertelt hoe het Israël-Palestina conflict in elkaar steekt. Ik hoor nu het gefluit en het gejoel al in de achterkant van de klas. Nee, het is de hoogste tijd Den Haag te verlaten, op naar Brussel. Dat is een omgeving van ritselen achter gesloten deuren waar u zich voelt als een vis in het water. Uw Nederlandse premierschap was toch alleen maar het voertuig naar een internationale topfunctie. Op 8 juli bood u het ontslag aan en ja, op 11 en 12 juli was de grote NAVO-bijeenkomst en maakte u de westerse presidenten duidelijk, ik ben beschikbaar. U heeft het goed doorgerekend. Het november, half november verkiezingen, daarna nog een paar maanden demissionair premier en dan keurig met steun van de westerse media naar de topfunctie secretaris-generaal van de NAVO. En dat mocht dat per ongeluk niet doorgaan, dan is er altijd nog het voorzitterschap van de Europese Unie, want beide functies die komen najaar 2024 vrij. U beloofde de Tweede Kamer dat u als demissionair premier over al die binnenlandse hoofdpijndossiers uw mond zou houden. Behalve natuurlijk over Oekraïne. Oekraïne, dat is internationale politiek. Dat is oorlog voeren.
met de grote jongens. Dat moet uw toekomstige baan worden. En het Nederlandse volk en uw premierschap, dat is maar alleen maar instrument om de grote oorlog voor vrijheid, democratie en rechtsstaat tegen Rusland te voeren. U had het vorig jaar op 17 juni toch heel helder uitgedrukt. Deze oorlog is onze oorlog. Wij leveren de zwaarste wapens zolang als het nodig is, totdat Oekraïne overwint. En daarvoor ging u nog maar eens even langs bij uw vriend om Kiev om nog wat extra F-16's te beloven. Waardoor hij de Russen op eigen grond een lesje kan leren en de oorlog kan escaleren. Zelensky vecht immers uw oorlog en de oorlog van uw vrienden. En natuurlijk heeft hij honderdduizenden jonge mannen opgeofferd die verminkt of verdood liggen te baden in het bloed. Jonge mannen die massaal onder de grond worden gestopt. Natuurlijk zijn er talloze Russisch-Oekraïnse dorpen met de grond gelijk gemaakt. Maar daar wil u even maar niet aan denken. He? Evenmin aan het instarten van de Oekraïnse economie, de creatie van een politiestaat en de vlucht van miljoenen vluchtelingen ook naar Rusland. Dat is allemaal toch maar de schuld van Poetin. Zelensky, die heeft de juiste houding van groot staatsmanschap en daarom bent u zijn vriend. Europa is een nieuwe, zelfvernietigende proxyoorlog ingezogen en escaleert naar een totale hybride oorlog. Die is in uw tunnelvisie noodzakelijk. Want met dictators, daar praat je niet, want die moet je roemrucht overwinnen zoals in de Tweede Wereldoorlog. En in uw calvinistische moraal sta je aan de goede kant van de geschiedenis en brengt zware offers. U heeft voor een oorlog tegen Rusland bijna de gehele Nederlandse politiek en media achter u. Behalve dan een paar verdwaasde idioten op de Dam met die witte vlaggen. Maar ja, die worden door de Russen aangestuurd en betaald. Dat heeft u zelf gelezen in het NRC. En dat is een prima kwaliteitskrant. Het NRC, dat heeft u altijd gesteund met die wapenleveranties in de Oekraïne-oorlog. Het NRC, die zijn fanatiek pro-NAVO, anti-Russisch en pro-militair industrieel complex. Die willen best een Nederlander als secretaris-generaal. En u bent de kandidaat. Ach, die demonstranten pro-Russisch, dat gelooft u eigenlijk zelf niet. Maar voor het goede doel mag je de werkelijkheid best een beetje manipuleren. Dat heeft u zelf ook altijd gedaan. En u weet dat de kwaliteitsmedia daar professioneel goed in zijn. Je verzint een complottheorie en roept dan van je opponenten dat ze complotdenkers zijn. En toen kwam dan Hamas-uitval op 7 oktober. Ach, u weet natuurlijk best wel dat die Palestijnen zwaar worden onderdrukt en hun land militair is bezet. En er schijnt ook nog een apartheidsregime te zijn. Maar daar hebben we het nu even niet over. U liet op 8 oktober heldhaftig de met bloed en onderdrukking en apartheid doordrenkte Israëlische vlag op het Binnenhof hijsen. Nederland staat achter Israël. Ja, dat is natuurlijk een fictie, want maar 20% van de Nederlandse bevolking steunde die vlag. Maar u, als doorgewinterd politicus, weet hoe je de politieke werkelijkheid als voldongen feit manipuleert. Onder de leugen van zelfverdediging voert Israël in Gaza een slachtpartij uit. Terwijl de massamoord tot de bevolking met duizenden doden en totale vernietiging van de infrastructuur gaande is, reisde u als toekomstig secretaris-generaal van de NAVO naar Israël. U laat zich daar door oorlogspremier Netanyahu uw vriend noemen. U schudt zijn in bloed doordrenkte handen en voor de media vraagt u om een humanitaire corridor. Maar u weigert Netanyahu te vragen om vrede. U weigert Netanyahu te manen tot een wapenstilstand. De allesvernietigende oorlog tegen Hamas moet met Nederlandse steun doorgang hebben. Meneer Rutte, u bent geen man van vrede. U bent een man van oorlog. In uw toekomstige wereldbaan wordt u de belangrijkste propagandist van de mondiale oorlogen. Maar Nederland is veranderd. En velen voelen empathie met Palestina. Voor de vorm mompelt u dan wat politiek correct over twee staten in de verre toekomst. want Palestina bestaat helemaal niet voor u. De erkenning van Palestina als soevereine staat heeft u jarenlang consequent geblokkeerd. Voor 138 van de 193 landen is de staat Palestina een feit. Niet voor het oorlogszuchtige en escalerende Nederland. Wij spreken nog steeds over de Palestijnse gebieden waar het Israëlische leger stenen gooiende kinderen verwond en doodschiet. De algemene vergadering van de VN in New York stemde op vrijdag 27 oktober massaal voor een wapenstilstand in Gaza. Nederland onthield zich van stemming. Wij willen wel humanitaire pauzes, maar de Nederlandse regering steunt Israël in haar vernietiging van de stad Gaza en de massamoord op haar burgers. Het Joodse volk heeft de Holocaust moeten ondergaan en zal zij nu een genocide en uitdrijving van de Palestijnse bevolking uit Gaza voltrekken. Dan kijken Amerika, Nederland en andere haatlijnerlanden een andere kant uit. En kiezen wederom voor de foute kant van de geschiedenis. Dank u.
Nieuwsflash. Rutte, Macron, Schulz, Meloni, Biden en Sunak zijn gesignaleerd in Israël.
Nieuwsflash.
Maar de NAVO heeft geen betrokkenheid.
Nieuwsflash.
Berichten uit de Gaza-strook worden geweerd van social media.
Nieuwsflash.
Maar Bellingcat heeft geen last van censuur.
Nieuwsflash.
Mark Rutte heeft geen actieve herinnering aan zijn sollicitatieprocedure.
Nieuwsflash.
Frans Timmermans heeft preventief ook alvast geen actieve herinnering. Het zijn vooral grote partijen die profiteren van tv-debatten.
Nieuws.
De kleine doen het hier. Tot de dan.
Nieuwsflash. Dank u lieve media voor uw aandacht en uw tijd. Al is er hier op aarde ook veel afgas, haat en strijd. De wereld is zo mooi, zo prachtig schoon puur. Het geluk ligt voor je voeten en is helemaal niet duur. Dank u lieve media dat u de mensheid dient. Dat we kunnen zeggen, u bent onze beste vriend. Corruptie aan de macht wordt genadeloos getoond. Omdat in ieder journalistenhart eerlijkheid echt loont.
Nieuwsflash. Palestijnen aan de ene kant en Israëli's aan de andere kant komen bij elkaar op de Dam. Vrede. Journalisten van het NRC niet gesignaleerd, toch?
Nieuwsflash.
Heel stoer, eigenlijk. Robert is toch gevaccineerd.
Dank u, lieve media. Een mooie samenleving is toch echt uw diepste wens. Met uw koppen van verbroedering en liefde in uw krant. Verenigen de krachten van ons mooie Nederland. Oh, dank u lieve media, de en de mol. U stopt ons hoofd niet vol met onderbroeken lol. Want geld is nog een bijzaak en Big Brother een idee. Dat doen de camera's op straat toch zeker niet aan mee. Dank u lieve media dat u niemand censureert. En niemand die het anders ziet tot gekkie reduceert. Geen wappie, geen apartheid en geen joepie voor een hek. Want een open samenleving is toch immers onze plek. Nieuwsflash. Lieve media namens de burgerman. U laat ons zien hoe men naast ook ander leven kan. Want u verremt en hoort het andere geluid. Mijn media, mijn vriend. Zo zing ik vrij mijn liedje uit.
Ja,
Ja, ze hadden me gevraagd om een stukje te vertellen hier over de NAVO en daarna brak dat conflict in de Gazastrook uit. Dus dat zit er ook in. Nou, dit is wat ik je zou willen vertellen. NAVO-lid Groot-Brittannië heeft journalist Julian Assange al enige jaren in de gevangenis. Omdat NAVO-lid Verenigde Staten hem uitgeleverd wil hebben. Wat is nou het geval? Journalist Julian Assange vertelde over oorlogsmisdaden begaan door NAVO-lid Groot-Brittannië en NAVO-lid Verenigde Staten in het Midden-Oosten. Een heel actueel thema binnenkort misschien wel. Hè? De NAVO, dus dat is een klein stukje geschiedenisles, werd opgericht in 1949. En de eerste uitbreiding richting het oosten was al in 1955, toen West-Duitsland lid werd. Artikel 5 kennen we allemaal, dat moet ik ook even noemen. Aanval op één is een aanval op iedereen. Maar weet je ook wat artikel 1 van het NAVO-handvest zegt? Lidstaten, dit zijn mijn vertalingen, wel echt nieuws, maar het is een beetje vrije interpretatie. Lidstaten lossen problemen op een vreedzame manier op. Artikel 1 van het NAVO-handvest. Ik zie Kees instemmend knikken. Enfin, die, in 1955 was de eerste uitbreiding naar het oosten. Als gevolg daarvan werd het Warschau-pact opgericht. Althans, in de tijd kwam dat daarna. Ja, dat is dus niet andersom. Nou, dat Warschau-pact dat stopte weer in 1990. En toen, dat zal hier vaker gezegd zijn, is afgesproken, mondeling. Ja, die domme Russen hadden dat niet even op contract gezet. Dat had misschien wel handig geweest met een handtekening. Was afgesproken, we stoppen met dat uitbreiden naar het oosten. Kort daarna werd de Commonwealth of Independent States opgericht. 1991, een soort samenwerkingsverband. Laten we leuk samenwerken met elkaar, wat we hier ook met die vlaggen beogen. Waar onder andere Rusland en Oekraïne lid van waren. In 2011 werd dat opgevolgd, zou je kunnen zeggen, door een soort vrijhandelsverdrag. Tussen Rusland en Oekraïne en een aantal andere landen. En pas daarna kwam de eerste versie van het associatieverdrag waar we allemaal op gestemd hebben. In de volgorde daarna, zal ik maar zeggen. Ja, dan ontstaat de situatie een beetje technisch, ik zal het kort houden, maar als je dan handel drijft van Rusland naar Oekraïne naar Europa, is dat goedkoper dan als je dat doet van Rusland rechtstreeks naar Europa. Dat was een beetje onhandig, dus Oekraïne werd voor de keus gesteld, wat wil je nou? En ze kozen voor dat handelsverdrag met Rusland. Overigens, artikel 2 van de NAVO, kennen we die ook? Nee. Daar staat in, ze zullen economische samenwerking aanmoedigen tussen enige en alle partijen. Dus handel drijven, dat is wel een ding wat de NAVO in zijn handvest heeft staan. Lidstaten committeren zich daaraan, de Verenigde Staten ook. Nadat Oekraïne zich terugtrok uit dat associatieverdrag met de Europese Unie, investeerde Amerika miljarden dollars in regimewijziging. Al dus Victoria Nuland, een aantal jaar later. Dat werd een rommeltje, nou, dat hebben we allemaal gezien. Maar NAVO-lid Frankrijk en NAVO-lid Duitsland onderhandelden een vredesovereenkomst. Het verdrag van Minsk. Ik breng nog even in herinnering, want als je hier staat moet je dingen herhalen. Hè? Artikel 1 van het handvest van de NAVO. Lidstaten lossen problemen op een vreedzame manier op. Duitsland en Frankrijk waren niet ter goede trouw. Ze hebben gelogen. Verzin ik niet, dat zei Merkel en dat zei Hollande daarna. Ik veronderstel Rusland door schade en schande wijs geworden. Dacht, wacht even, dat met die 91, dat was niet nagekomen. Minsk was niet ter goede trouw. We schrijven zelf een soort vredesovereenkomst. Dat bieden we aan de NAVO. Daar staat dan wel in, niet verder naar het oosten uitbreiden, wat jullie in 91 beloofd hadden. Dat werd afgewezen. Secretaris-generaal Jens Stoltenberg van de NAVO, voordat Rusland inviel in Oekraïne, provoceerde Rusland. Hij zei, ze willen minder NAVO aan de grens. Dan heb ik nieuws, krijgen ze meer NAVO aan de grens. Dat zei hij voor Rusland Oekraïne inviel. Een provocatie. De voorzitter van de NAVO schendt artikel 1. Lidstaten lossen problemen op een vreedzame manier op. Althans, ik zie daar geen vreedzame manier in. Brengt ons naar vandaag. Vorige week was lidstaat Nederland op visite in Israël. Ik noemde ze net al op. Nederland, Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk, Italië, Verenigde Staten. Ze waren allemaal daar, al die NAVO-landen, om wat te doen dan? Dat heeft Macron van lidstaat Frankrijk uitgelegd afgelopen dinsdag. Al die soldaten die van de NAVO-staten nu nog daar zijn, die kunnen we misschien opnieuw inzetten. Redeploy them. Nu kunnen ze vechten op de Gazastrook. Dat is ook voor de laatste keer dat artikel 1 oplezen. En je moet hem even nalezen zelf. Lidstaten lossen problemen op een vreedzame manier op. Ik geloof dat Macron zich daar niet helemaal aan gehouden heeft. Dan de actualiteit. Wij gaan de nieuwe secretaris-generaal leveren. Ja, ik loop wat op de zaken vooruit. Maar ik zie dat wel als een baan die zou passen bij meneer Rutte. Ik maak me daar wat zorgen over. Dit is wat ik jullie wilde vertellen. Dankjewel dat je er bent. Wat gaan we doen? Waar is Peter?
We krijgen ons zwartgemaakte Natalia. Dat NRC zwartgemaakte Natalia. Die gaat iets vertellen over de pers. Maar ook over de oorlogspropaganda door de pers en de slachtoffers daarvoor. Hier is ja. Natalia. Oh.
Ja, goedemiddag allemaal. Ik ben Natalia. Woonachtig in Nederland al meer dan 20 jaar, afkomstig uit de Russische Federatie. En ik ben de hoofdverdachte dat deze demonstratie door mij via Poetin werd georganiseerd en gefinancierd. Ik kan alleen maar vertellen over mijn eigen ervaring met de media. Vanaf juni 2014 demonstreer ik tegen de oorlog, tegen de massamoord in Odessa van 2 mei, tegen bombardementen en beschietingen van kinderen in Donbass, op verschillende plekken. Ik stond in Den Haag tegen Oekraïnse ambassade, tegen Amerikaanse ambassade, hier bij het Buursplein, tegenover het Vredespaleis in Den Haag. En ik nodigde, ik heb tientallen demonstraties, kleinschalige demonstraties georganiseerd. En ik nodigde altijd mijn Nederlandse mainstream media. Never, never, nooit zijn gekomen. Ze hebben never, nooit aandacht besteed aan de moord, aan genocide, aan de oorlogsmisdaden. Never, nooit. Nadat in Oekraïne oorlog is begonnen, officieel, zeg maar, zoals wij het in de Nederlandse media horen, kwamen ineens heel veel artikelen op de mainstream media over Rusland en Poetin's schuld. Maar mensen, mainstream media, waar waren jullie 9 jaar geleden? Ik heb jullie geroepen tot reportages, tot vrede, tot mensenrechten. Verschillende organisaties, Amnesty International, mensenrechtenorganisatie, hebben wij brieven geschreven. No response, helemaal niks. Een journalist van NRC heeft mij geappt, we zijn niet geïnteresseerd. Vorige demonstraties kwamen ze hier. Ze hebben van mij interview afgenomen, terwijl ik 3 keer heb geweigerd omdat ik geen vertrouwen meer heb in Nederlandse mainstream media. En een artikel opgezet dat ik hier geld heb betaald. Dus jullie zouden allemaal, ik denk 50 euro van mij na afloop van de demonstratie op jullie rekening krijgen. Die legendarische generator die ik van mijn salaris voor 120 euro heb gekocht, die heeft ook Poetin aan mij overhandigd. Ik ben verpleegkundige en ik verdien 2700 netto per maand. En NRC schrijft, deze verpleegster kan niet eens met haar bescheiden salaris generator betalen. Ik zou meer van mijn salaris willen geven als het maar oorlog en stomme moord van elkaar afgelopen wordt. Ik vind dat journalisten die zijn begonnen, die zijn medisch schuldig aan de oorloghitserij. Ze schrijven oorloghitsende artikelen en ze krijgen het volk zo vijandig en gepolariseerd. deze journalisten horen hun beroep niet uit te oefenen. Dat zijn gewoon geen journalisten, maar journalisten. En ik vind, als zij niet begonnen zijn te framen en oorloghitsende artikelen te schrijven, dan zouden politici ook niet zo ver met escalatie kunnen gaan. Dus ze zijn medeschuldig. Ze hebben 9 jaar eerst oorlogsmisdaden stilzwijgend weggekeken. En daarna schrijven ze oorloghitsende artikelen. Nu, wat ze nu doen, ze doen ons, mensen die voor vrede hier komen, ze doen ons framen. Het valt mij wel op hoe open wij waren. Dan komt een vijandige pers en mensen met hun authentiekheid, met hun openheid, gaan aan hun alsnog interview geven in de hoop dat ze toch de waarheid opschrijven. Dat zegt toch iets dat wij puur open en eerlijk zijn, dat wij geen dubbele agenda hebben. Ze zijn bang dat wij het goed doen. Daarom proberen ze ons te framen. Nu hebben wij hier Pauwnet. Volgende keer komt misschien, hoop ik, NOS of dergelijke. Maar ze zijn bang en dat betekent dat wij het heel goed doen. Daarom moeten wij vooral doorgaan.
Oké. Ook al zien we dingen verschillend, hebben we allemaal wel gelijk. Als we verder willen, als ik gewoon van jouw kant bekijk. Als ik daar zie wat jij ziet, respect is waar het begint. Als we dat kunnen houden, wat sterker is, wint. En hebben we toch eens ruzie, staan allebei op het punt dat niemand meer gelijk krijgt. Vertel ik je dan de waarheid? En als je daar ziet wat ik zie, als vriendschap verder ging. Als we dat kunnen houden, wat sterker is, wint. Zelfs nu die oorlog komt, dat je belt als alles toch nog eens mislukt. Als we weer helemaal van voren af aan onze kinderen niet meer naar huis te gaan. Als we allemaal verliezen, wie dan elkaar kan vinden, dat is een held. We zouden bellen als die oorlog er was gekomen. Nou, hij is in onze straat en nu meer dan tijd geschreven staat. Heb ik die telefoon nog en van liefde het begin is een klein ding dat van oorlog wint.
Het gaat hier vandaag over saamhorigheid.
Dagje zonder hemel.
Rustig ligt niet.
Als je normaal maakt, nog niet is normaal.
Every nation in every region now has a decision to make.
En dan ook geen hel meer.
You think I'm joking? Predator drones. You will never see it coming.
Wat dacht je alle mensen?
Laat staan dat ik kan ingaan over vuur.
Bezig met vandaag.